Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, Wouter, hele goede dag. Ik kreeg net nog van een luisteraar, zijn natuurlijk onze de allerbeste luisteraars Zeker. Van het land, nog de vraag van ja, hoe hoog scoort deze week op de schaal van zucht van CD? maar goed, ik ga op een beetje tussenuit, dus ik zucht even niet.
Jij was er ook niet gisteren.
Smacht. Gisteren was ik er niet. Nee. Ik heb het wel gevolgd hoor, uiteraard.
Ja. Hoe deden we dat in? Van 1 tot 10 op een schaal van 1 tot 10?
Ja, inderdaad, ja.
9 zuchtjes?
Ja, vond je... Nou ja, aan de ene kant was het zuchten. Aan de andere kant is het natuurlijk, als je van het politieke spel houdt, is het natuurlijk wel ook genieten geblazen deze week. Want er gebeurt zo ongelooflijk veel.
Ja, dat is waar. Alleen, ik moet je wel zeggen dat er zit ook wel een... Het is eigenlijk toch eigenlijk een beschamende vertoning. Kunnen we dat misschien ook vaststellen? Er zijn verkiezingen geweest. Eerst is er geen kabinet gevallen. Toen is er campagne geweest. Zijn er verkiezingen geweest. En daar is een hele duidelijke uitslag gekomen. Namelijk dat een aantal nieuwkomers echt een kans krijgen van de kiezer. Om wat te laten zien. Om iets aan Nederland te gaan veranderen. Natuurlijk de PVV in de eerste plaats met een enorme verkiezingsoverwinning. Maar goede tweede in die winst was toch wel was Pieter Omtzigt met zijn 20 zetels. Hè? Natuurlijk heeft de PvdA GroenLinks ook zetels gewonnen bij elkaar opgeteld. Maar je kan toch wel denken dat er op een of andere manier gevolg moet worden gegeven aan dat signaal. En als je dan ziet waar we nu zijn, dan stemt dat niet vrolijk. En stemt dat ook niet vrolijk over het verdere verloop van deze formatie.
Nee. Het debat was natuurlijk, had natuurlijk zeer spraakmakende momenten. Even één dingetje wat ik eruit wil halen. Hè. Dat was natuurlijk Plasterk die op een gegeven moment zei, richting het einde van het debat, dat hij dus zijn dienstauto had uitgeleend aan Pieter Omtzigt. En dat Pieter Omtzigt die auto gebruikte om de media in een hotel bij Holland Spoor in te seinen dat hij niet verder wilde gaan met de formatie. Dan merk je in de reactie daarop dat de Zwarte Piet gaat naar Plasterk. Want er wordt gezegd van ja, het is niet professioneel om dat in een debat te uiten. De Zwarte Piet gaat naar Omtzigt. Want ja, wie leent nou een dienstauto? Het zou wat zijn als ik jouw leaseauto zou lenen om bij het AD te gaan solliciteren bijvoorbeeld. Weet je dat gevoel? Ja, nee, kan je nagaan. Zou je me dat kwalijk nemen, Wouter? Nee, maar goed.
Ja, natuurlijk sowieso. Kijk, ja. Als het nou de Volkskrant was.
Dat was een zeer opvallend moment natuurlijk. Hè?
Dat was een opvallend moment. Er werd dan natuurlijk... het geeft natuurlijk wel aan dat er ook weer in iemands hoofd niet een soort zelfcorrigerend vermogen is. Het hoofd van Pieter Omtzigt. Ze denken dat het misschien wel erg cru is om De auto van de informateur naar een hotel te laten rijden, waar je gaat vertellen dat je ermee ophoudt, zonder dat die informateur dat weet, zonder dat je gesprekspartners dat weten. En begrijpen wel dat achter de schermen nu wordt aangegeven van ja, we waren al met die auto überhaupt naar het ministerie van Justitie gegaan, omdat we wilden... Hij kwam dan met de trein uit Enschede kennelijk. Ja. En hij moest dan... De rest kwam vanuit de kamer of zo. En dan wilde die ongezien het gebouw binnen. Want anders stonden allemaal journalisten. En we weten wat een enorme journalisten zijn.
Daar kunnen we het ook nog even over hebben, zeg.
Dat je verantwoording moet afleggen voor wat je aan het doen bent op een ministerie in informatietijd en zo. Dus dat, nou goed. Hè? Dus dat was dan... En dan wilde die ook weer weg. Maar dan wilde die dus niet naar de kamer gebracht worden of naar het station, maar naar een hotel. En dan werd er dus toestemming gevraagd of hij daar naartoe kon rijden in die auto. Maar dat werd dan gevraagd weer vanuit die chauffeur. Want die denkt, ja, straks wil hij naar Benidorm met de auto. Moet je dat ook toestaan? Dus de man moest immers rust gebruiken. Dus ja. Wie weet wat hij van plan was. Maar dat heeft Plasterk dan kennelijk goed gevonden. Niet wetende dat hij eigenlijk daarmee zijn zegen gaf aan het transport naar een hotel waar het hele bouwwerk in elkaar werd getimmerd. En je kan je natuurlijk afvragen hoe handig is het om zoiets te zeggen. Want dat is niet echt nodig. Het was meer, begrijp ik, om uit te leggen aan Nederland van ik was echt verrast dat hij ermee wilde stoppen. Want anders had ik hem wel niet in die auto laten stappen. Omdat hij natuurlijk niet wist wat hij in dat hotel dan ging doen. Plasterk. Maar de vraag is natuurlijk, moet je zoiets in het debat zeggen?
Ja.
Als je eerst ook al met veel aplomb hebt gezegd dat het instituut wordt beschadigd en dat ons zich natuurlijk het instituut moet beschermen. Een correcte analyse, maar die heb ik zelf ook gemaakt toen dit allemaal gebeurde. En met mij denk ik vele anderen. Dat kan je de buitenwereld beter laten doen dan dat je als instituut zelf dan gaat praten.
Het tekent misschien ook wel hoe hoog de ergernis en frustratie bij Plasterk was opgelopen.
Zeker. En hoe Plasterk een hele goede columnist is, maar als hij politicus is, zich toch ook weer op een wat andere manier gedraagt. Wat we natuurlijk als minister ook al hebben gezien destijds. En,
beetje stout, wat is het?
Ja, een beetje. Ja, en filijn en ook wel scherp. En dat kan als je in het debat staat, als minister of als Kamerlid. Dat had hij natuurlijk alweer een paar jaar niet gedaan, want hij is uit de politiek gegaan. En nu stond hij er als informateur. En heb je toch een andere rol. Dan ben je er namelijk niet om de Kamerleden de maat te nemen of nog iets toe te voegen of hem in hun hemd te zetten. Maar dan moet je eigenlijk feitelijk verslag doen van wat er gebeurd is. Maar ja, als er vanuit diezelfde Kamer ook allerlei pijlen natuurlijk worden geschoten op de informateur. We hebben dat hier vaak genoeg natuurlijk over het voetlicht gebracht. Met de koude oorlog die er plaats had tussen Timmermans en Plasterk. Waar week in week uit eigenlijk min of meer werd gesuggereerd dat Plasterk niet zuiver op de graad was. Hè? Dat hij bezig was om buiten zijn boekje te gaan. Door niet tussentijds verslag te doen van het bereiken van een akkoord over die rechtsstatelijkheid. Die basislijn waar we ook in het verslag van kunnen lezen. En ook in de opdracht terug kunnen lezen. Dat de opdracht was om eerst dit en dan dat. Maar dat er geen tussentijds verslag zou worden gedaan.
Ja.
Dus dat heeft hij gedaan. En elke week ging Timmermans en Dassen en Ouwehand daar een punt van maken. Dat hebben we hier vaak genoeg besproken. En dat en dan vervolgens Omtzigt natuurlijk die na de breuk zei van ja, er zijn documenten achtergehouden. En het is allemaal nog erger dan gedacht en weet ik veel wat allemaal. Dus die informateur zelf is natuurlijk ook wel van alle kanten aangevallen. Waar je dus echt wel van kan afvragen. Kamer, waarom maken jullie die formatie elke keer zo'n puinhoop? Want je bent zelf als Tweede Kamer echt bij het in de soep laten lopen van dit proces. Even los van de inhoudelijke overeenstemming die er al dan niet bereikt wordt, maar de manier waarop men met elkaar omgaat en met het formatieproces. Drankroddel hadden we natuurlijk bij de vorige formatie gezien. Het eindeloos om elkaar heen draaien. Ze doen het zichzelf allemaal aan en daarmee Nederland.
Ja, want jij had ook al een fragment wat je wilde laten horen. Dat was voorafgaand aan het debat bij Pieter Jan Hagens bij Eén Vandaag. En daar werd Timmermans geïnterviewd kort nadat volgens mij Plasterk zijn verslag had aangeboden aan de Tweede Kamer. En toen zei Timmermans het volgende.
Ik vermoed dat Wilders en Plasterk gedacht hebben. We trekken Omtzigt wel in een fuik rond het beleid en dan kan hij niet meer terug. Maar dan hebben ze buiten Pieter Omtzigt gerekend. Die laat zich echt niet in een fuik trekken.
We trekken Omtzigt in een fuik.
Ja, en ik vermoed dat Wilders en Plasterk kennelijk iets op touw hebben gezet. Dat is een beschuldiging die eigenlijk, zeker op het moment dat hij hem uitsprak, niet te staven viel. Namelijk dat Wilders en de informateur bezig zijn om onder één hoedje te spelen en Omtzigt ergens in te duwen of zo. Hè. Daarmee wordt eigenlijk al gelijk gezegd, Plasterk is niet te vertrouwen.
Die heeft geen onafhankelijke rol in dit proces. Die is met Wilders precies, onder één hoedje aan het spelen. Om Omtzigt klem te zetten.
En dat is natuurlijk op zich al een hele merkwaardige aanname. Maar geeft dus ook precies aan wat ik ook net zei. Hoe men in de wedstrijd zat. Ja. Namelijk die Plasterk die deugt niet. En dat zullen we vanuit de PvdA kennelijk geen kans onbenut laten. Om dat over het voetlicht te brengen. En dat vond ik al. Dat is ook weer zoiets dat je denkt. Ja, als je dat beweert. Dan maak je ook van de informateur bijna een debat. Partner, want die moet dan zich gaan verdedigen. Terwijl hij daar niet voor zichzelf staat, maar door de Kamer gevraagd is om voor hen een proces te begeleiden, onbezoldigd. En wekenlang daarvoor zijn eigenlijke werk opzij zet om het land te dienen. Ja. Dus er gaat zoveel daar ook alweer in mis in zo'n bewering. Je kan het wel denken, je kan het vermoeden. Je kan vermoeden dat, omdat Plasterk en Wilders hebben een paar maanden geleden hier besproken, elkaar natuurlijk op een gegeven moment op Bonaire hebben ontmoet. Hè? En daar kennis hebben gemaakt, omdat ze alle twee in hetzelfde hotel zaten. Hebben ze wat gegeten met de partners erbij. En daar is een bepaalde vorm van vertrouwen ontstaan. En toen Gon van Strien het veld moest ruimen als informateur voor de PVV, toen heeft de Wilders gedacht van, nou ja, hij heeft zich in de krant natuurlijk uitgelaten dat hij het wel zag zitten dat zo'n kabinet er zou komen met deze samenstelling. Laat hem dan kijken of hij kan verkennen of dat mogelijk is. Daarmee wordt hij dus eigenlijk een soort, ja, een instrument, een soort puppet van Wilders verklaard door Timmermans.
Ja,
is waarvan ik denk dat het ja, onterecht is, maar dus ook heel erg beschadigend ook weer.
Ja, wat Timmermans zegt, hè, dat die fuik er is neergezet waar Omtzigt dan is ingezogen. Heeft Omtzigt zich, denk jij, wel laten klemzetten? Even los van het feit of iemand daar dan kwade bedoelingen mee had of dit bewust wilde doen, maar heeft Omtzigt zich er niet te veel in laten zuigen? En dan misschien dat hij dat zelf heeft gedaan. Dat hij zelf dat visnet in is gezwommen.
Nou, ik denk dat als je dat met van een afstandje bekijkt, lijkt mij niet. Omdat ook hij van tevoren wist wat de opdracht was. Hij wist het traject wat zou worden afgelopen. Eerst die rechtsstatelijkheid. Dat vond hij heel erg belangrijk. Daarom is dat er ook ingefietst natuurlijk. Dat daar afspraken over gemaakt te kunnen worden. En hoe je het ook went of keert. Je kan zeggen, schande dat je dat überhaupt moet afspreken als onderhandelingspartners in de rechtsstaat. Aan de andere kant, datgene wat er uiteindelijk lag, maakte volgens mij op vriend en vijand wel een robuuste indruk. Die punten die dan werden opgeschreven. Er stond zelfs nog een puntje bij waarin werd afgesproken om elkaar heel te laten.
Ja.
Je kan een boom opzetten of dat eigenlijk is gebeurd. Dus of ze niet al gelijk hun eigenlijke afspraken aan het ondermijnen waren. En dat is een legitieme vraag die je kan stellen. Die werd trouwens ook gesteld in het debat. Maar het neerleggen van dat fundament, die basislijn, was op zich wel oké. Maar de afspraak was om daarna te gaan per punt te gaan verkennen of er voldoende zicht was op overeenstemming. Het had natuurlijk kunnen zijn dat zicht er niet was. He, dat je erachter kwam dat je op internationale politiek of op stikstof of op de bestaanszekerheid dusdanig met elkaar van mening verschilde dat je geen reden zag om in de tweede fase in deze samenstelling verder te praten. Maar dat is iets anders wat er gebeurd is. Er is midden in het proces natuurlijk, of aan het einde van het proces, maar nog middenin voor een echte afronding, natuurlijk de Omtzigten de stekker uitgetrokken met dat mislukte mediaoffensief, het mislukte reden dat het financieel beleid is, de insinuatie dat er stukken zouden zijn achtergehouden, dat er enorme tegenvallers waar de hel en verdoemenis uit zou blijken, terwijl er dus geen meevallers waren opgevraagd. Dat werd overigens, begreep ik, nog wel gevraagd door Omtzigten om dat nog in het verslag dat er ook meevallers waren gevraagd, maar dat is niet in het verslag terechtgekomen, okay, omdat dat niet gebeurd zou zijn. Zo hoorde ik uit de onderhandelende partijen. Dus dan merk je wel dat daar dat gewoon van de reden schouder, dat het dus gelopen en dat het dus een andere motivatie heeft gezien, een ander traject. Dus op het moment dat je de indruk krijgt dat je die basislijn af hebt gerond en dat de verdere rest van de gesprekken dusdanig voorspoedig verlopen, dan is de enige reden waarom het op deze manier op te breken is als er toch iets van kortsluiting in je hoofd ontstaat. Of als je denkt van, oh, het was eigenlijk niet mijn bedoeling om het eens te worden. Dus dat je van tevoren al weet, we gaan het net doen alsof we het serieus menen, maar dan verzinnen we wel weer iets om eruit te stappen. En dat zou toch helemaal niet des Omtzigt zijn, want die is toch van de zorgvuldige procedure, et cetera. Er is ook een week voor de breuk, is er dus bij Dylan Jezielgus thuis een etentje geweest.
Ja, dat begreep ik, ja.
Ja, heeft de Jezielgus Turks en Libanese laten aanrukken. En daar is door Wilders, Omtzigt, Jezielgus zelf en Caroline van der Plas lekker van gegeten. En dat was een goede sfeer, begrijp ik, dat etentje. En dan vervolgens was de bedoeling om dan in het verlengde van dat etentje de volgende week met z'n vieren verder aan het vertrouwen te werken. Omdat iedereen die wat langer in Den Haag rondloopt weet dat zo'n coalitie, zeker als die omstreden is, alleen maar echt functioneert als je elkaar ook vertrouwt en elkaar wat gunt.
Ja.
En daardoor was het de bedoeling om dat dan buiten de informateur te doen en dan op een externe locatie. Het ministerie van Justitie, zou je zeggen, is toch iets anders dan op de hei. Maar goed, zowel Wilders als Jezielgus die zitten in een streng beveiliging beveiligingsregime. Ja. Dus dan is het handig en ook enigszins zonder pottenkijkers mogelijk om dat op het ministerie van Justitie elkaar dan te zien. En om daar verder aan het vertrouwen te werken zonder secondanten en ook zonder de informateur. Er is denk ik begrijpelijk kritiek dat op het moment dat je dat doet, je ook misschien wel belangrijke beslissingen aan het nemen bent zonder dat daar de informateur bij is die wel het verslag moet maken van die onderhandelingen. Dat is natuurlijk op het konto geschreven of op het konto geschoven. Sorry mensen, ik ben ook zo.
Ja, je gaat als een trein, Wouter.
Ik ben net zo doodmoe als Pieter Omtzigt.
En dan ga ik er vandoor, hè? En dan blijf jij nog.
En ik heb niet 5 dagen door het bos in Enschede kunnen wandelen. En ik heb ook nog niet een week vakantie in het vooruitzicht. Dus kan je nagaan.
Ja. Nou. Vertel maar, verder.
Ja, dus
dat er gesproken werd bij het ministerie van Justitie zonder de informateur. Dat is dat zou je opmerkelijk
kunnen
noemen.
Daar zit de kwetsbaarheid in natuurlijk. Dat, je er dan als informateur niet bij zit. Natuurlijk ook wel inmiddels ook wel duidelijk dat het niet echt lekker ging met het stroomlijnen van het proces. Dat er toch wel wat scheve gezichten waren over de manier hoe Plasterk dat ook tot een goed einde probeerde te brengen. Omdat er te weinig knopen werden doorgehakt. Dat is wel iets wat ik uit meerdere hoeken heb gehoord. Dus dat wordt niet verzonnen of zo. Nog steeds wel op een manier zou je verwachten dat het fatsoenlijk kan gebeuren. En dat is het uiteindelijk natuurlijk niet gegaan.
Nee. Overigens, de rumor zit ook dat Plasterk eigenlijk premier wilde worden. Hoe zit dat nou? Want ik las dat in andere kranten ook weer rond zingen. Is dat ook weer een beetje, past dat ook een beetje in de framing?
Was dat echt een belachelijke column in, was het de Volkskrant of zo? Van iemand die nog eens een oude column of een oud schrijfsel erbij had gepakt van 10 jaar geleden of 11 of 12 jaar geleden. En daarmee het de smoking gun dacht te hebben gevonden. Volgens mij is al snel duidelijk geworden in dat proces dat niet iedereen daar per se op zat te wachten. Het is ook wel weer een vorm van kwaadaardigheid. Hè? Dat je dus niet iemand vertrouwt dat hij het proces goed probeert af te ronden, maar ook gelijk denkt van hij zal er wel voor zichzelf in zitten. Terwijl een informateur. Kijk, een formateur is de beoogde premier. Dat is degene die met de ministers gaat praten en een soort sollicitatie-examengesprek afneemt van is er nog iets wat ik moet weten? Maar die ministers worden doorgaans dan door de politieke top van de coalitiepartners uitgezocht. Maar nu vanwege het feit dat Geert Wilders heel lastig ligt als beoogde premier, is er ineens behoefte aan een ander soort premier. En dan wordt al heel snel 1 en 1 bij elkaar opgeteld. Maar dat zicht op dat hij premier zou worden, dat was volgens mij al redelijk spoedig wel weer van tafel verdwenen.
Ja, ja.
Nog even los van het feit of hij het wel had geambieerd. Want kijk, hij is er denk ik wel misschien wel belangstellend genoeg voor. Maar of hij de
ijdel genoeg wellicht.
Ja, dat zijn jouw woorden. Maar de vraag is natuurlijk wel of dat een hele geloofwaardige indruk had gemaakt. Of dat hij is wel natuurlijk wel een PvdA'er.
Ja.
Er zitten natuurlijk 4 andere partijen aan tafel daar die ook echt wel niet overstromen van het talent. Maar er zijn echt wel wat mensen die daar ambitie voor hebben. En waarom zou je het dan niet zelf proberen te worden of zo?
Nou goed, maar uiteindelijk heeft Omtzigt deze stappen genomen. In het debat was het dan aan hem om tekst en uitleg te geven over die stappen. Is hij daarin geslaagd?
Nee. Ik vond het eigenlijk een beetje een bekend verhaal wat we zagen gebeuren. Bekende Omtzigt. Ik heb natuurlijk ook een column deze week geschreven.
Ja, stevig column.
Ja, dat is. Ik geloof niet dat ik ooit nog zoveel instemming op een column heb mogen ontvangen als deze in mijn carrière. En ik ben deze week 45 geworden.
Nou, je zou het niet zeggen.
Ik wilde mevrouw uit Zwitserland.
Crazy, ja.
Mevrouw uit Zwitserland nog even bedanken voor de felicitaties.
Oh, wat lief.
Die stuurde een aparte mail ervoor. Naar podcast@telegraaf. Of het podcast.
Nee, niet podcast. Het is podcast@telegraaf.nl.
Podcast@telegraaf.nl. Ja. Daar kunt u trouwens de aankomende week tot de volgende afhameren nog wat vragen naartoe sturen.
Ja.
Want er is volgende week reces. En Pim gaat zich volgooien met vleugels in een of ander oord.
Bij 45 graden in de Alpen.
Ja, lekker op het strand.
Met mijn zwembroek op de piste.
Ja, en ondertussen mag ik het fok bewaken. Maar we hebben natuurlijk niets om over te praten als er volgende week niets gebeurt. Hoewel er wel wat, begrijp ik, gaat gebeuren en der met gesprekken. Maar goed, dus als u vragen heeft, stuur ze naar podcast@telegraaf.nl.
Ja.
Dat had een dame die al eerder ook iets heeft gestuurd naar ons. Dus nog even felicitaties gegeven. Maar ik heb in 45 jaar niet zoveel reacties. En trouwens overwegend ook positieve reacties. Want het mag ook wel eens in de krant dat gebeurt. En dat ken ik ook nog kan. Omdat ik had opgeschreven over Omtzigt. Wat een heleboel mensen in Den Haag. Of eigenlijk iedereen in Den Haag weet. En ook daarbuiten, maar niemand ooit durft te zeggen of op te schrijven, of bijna niemand, laat ik mezelf niet groter maken. Maar er zijn een paar journalisten die het wel hebben gedurfd de afgelopen jaren, zij het mondjesmaat, maar dat er een karakterologisch issue is met Omtzigt, dat even losstaat van zijn fantastische werk om de toeslagenaffaire boven tafel te houden. Ja, dat moest maar eens duidelijk worden, want dit zijn patronen, dit zijn ervaringen van mensen die met de beste wil van de wereld hebben geprobeerd om met hem samen te werken, met hem ook te helpen toen hij het moeilijk had. En dat was echt ook al van voor en na zijn overspannen periode. Want dat ja, de hele periode wordt tegenwoordig maar onder één motto samengevat. Namelijk het CDA wilde hem kapot maken en hij was het grote slachtoffer. Onmiskenbaar waar dat hij met sommige mensen niet goed door één deur kon. Dat sommige mensen ook liever afscheid van hem wilden nemen dan dat ze hem erbij hadden willen houden. Maar er zijn ook genoeg mensen die met de beste wil van de wereld hebben geprobeerd om er wat van te maken, om te helpen, om te steunen. Niet alleen bij het CDA, ook bij andere partijen, ook op ministeries zelfs. Er is heel veel moeite gedaan om hem te begrijpen, om hem te helpen. En uiteindelijk zit er ook gewoon in hem iets wat vrij destructief is richting de buitenwereld, waardoor het heel moeilijk is om met hem samen te werken.
Ja, want dat is uiteindelijk het punt. Het gaat natuurlijk niet zozeer om op de persoon een column te schrijven, maar het gaat natuurlijk meer over het politieke proces. Wat we nu weer hebben gezien met deze formatiefase, wat enorm bemoeilijkt wordt, hè, als ik jouw column goed begrijp, door de manier waarop hij politiek bedrijft en zeker als de druk toeneemt.
Zeker, want er zijn natuurlijk een heleboel mensen in Den Haag die rondlopen waar je van alles van kan vinden en waar je ook karakterologische kenmerken van ziet gebeuren. Ik noem die maaltijdbezorger van Forum voor Democratie en zijn kompanen.
Ja, die trouwens mag ik heel veel tussendoor nog een tweet stuurde deze week van ja, het is zo raar waarom journalisten niet met mij willen praten. Wat is dat toch allemaal? Ja, met een clowntje erbij, maar ik zag hem aanlopen deze week. Ik vroeg nog, hoe gaat het met de boksen? Hoe gaat het met de maaltijdboksen?
Het is wel fijn dat we inmiddels zijn geupgraded van ratten tot journalisten. Dat is dan toch weer de winst van de week. Dus dat is dan toch wel weer mooi.
Maar goed.
Dus er is genoeg op aan te merken. Maar ja, als mensen niet zo relevant zijn, dan kan je de schouders erover ophalen. Wellicht. Maar Omtzigt staat natuurlijk nu in het centrum van de macht in principe. Hij kan zowel een rechtskabinet als een linkskabinet als een ander kabinet aan de meerderheid helpen. Nee. En dat betekent dat het heel interessant is om te horen hoe hij daar wellicht toe bereid is. In welke vorm dat kan. En wat je ziet gebeuren is op het moment dat het pad zich vernauwt tot besluitvorming daaromtrent. Dat er dan een soort paniekreactie, gezochte argumenten om zich heen meppen. Proces plaatsvindt, wat we de afgelopen jaren natuurlijk vaker hebben gezien. En als het even kan, wordt ook nog Mark Rutte erbij genoemd, want die is natuurlijk de axis of evil.
Kwade genius van het geheel.
In persoon. Hij veert ook helemaal op als hij bij Umberto, maar ook weer in de Kamer, de kans krijgt om nog even te vertellen wat Rutte allemaal verkeerd heeft gedaan. Terwijl nu is voor hem de kans, en het is een gouden kans om het verschil te maken. Om te zeggen, we gaan dit en dit invoeren in Nederland. En daarmee zetten we de eerste stappen op weg naar het herstel van vertrouwen. Want dat was ook alweer zijn
mantra.
Wat was ook alweer de titel, zijn verkiezingsprogramma.
Op weg naar vertrouwen. Het is het ook alweer. Ja, ik zie het voor me. Ik ben weer helemaal terug op dat moment.
Geven de redactie de schuld. De redactie heeft het weer niet voor ons voorbereid.
Ja, het verkiezingsprogramma van NSC. Ja, ik kan nog even de redactie zoeken.
In ieder geval weer. Het was een soort puinhopen van 13 jaar Rutte, maar dan in een andere titel gevormd.
Ja,
en
ja.
Dat is iets wat we elke keer eigenlijk wel zien gebeuren. Dat op het moment dat je de kans krijgt om dan het verschil te maken en om het dan zelf te doen, om dan zelf te vertellen hoe het moet en daar verantwoordelijkheid voor te willen nemen, dat hij dan afhaakt en zegt van ja, ik wil meer informatie of daar is informatie achtergehouden of ik wil eigenlijk toch iets anders. Maar wat ik dan precies wil, dat weet ik nog niet precies, want dat moet nog blijken. En weet je wat? We doen een breed extra parlementair kabinet. Terwijl het eerst dan dachten we een extra parlementair kabinet moest zijn. Maar ja, dat had hij dan in die krant gezegd. Maar even later zei hij dat weer ergens anders. En toen had nog zijn omgeving er ook nog wat over gezegd tegen een journalist. En toen leek het wel alsof hij... Weet je, er is, zoals Jette ook opmerkte in het debat... er is geen touw meer aan vast te knopen op het moment. En dat je dan in een debat... ineens gaat filosoferen van ja, het moet een breed extra parlementair kabinet zijn waar wij geen ministers aan gaan leveren.
Nee, in principe niet, hè, zeggen ze. Ja.
Maar wat wel breed moet zijn. Dus het CDA er ook maar bij. En Bontebal, die zit daar in die zaal. Die denkt, wat krijgen we nou? Nou, heb ik het straks nog gedaan. Maar dan moet ik verantwoordelijkheid gedragen voor jouw extra parlementaire kabinet waar je zelf geen ministers voor wil leveren.
Wat is dan eigenlijk überhaupt... Het is overigens tijd voor herstel, vertrouwen, zekerheid en perspectief.
Nou, fantastisch.
Perspectief op een kabinet is er... nog niet bepaald. Maar want ik vroeg hem ook voorafgaand aan het debat op dinsdag van wanneer hoopt u eigenlijk dat er een kabinet zit? En toen zei hij nou zo snel mogelijk. Zei ik nou, wat is uw verantwoordelijkheid daar dan in om daar ook een bijdrage aan te leveren? Want als je natuurlijk een extra parlementair kabinet gaat steunen op de standpunten waar jij je als NSC vertrouwd bij voelt, ja, dan kun je je handen in de lucht houden. Dan kun je ook inderdaad andere partijen aanwijzen die ook misschien een verantwoordelijkheid moeten pakken. Dus dan kom je nergens.
Of je kan gewoon je kans grijpen. Want ik loop nu 20 jaar in Den Haag rond. We hebben in het verleden ook wel vaker gezien, zo bijvoorbeeld met D66 de afgelopen periode. Maar eigenlijk misschien ook wel bij Rutte 1. Toen kreeg de PVV ook veel voor elkaar, omdat VVD en CDA graag een rechtskabinet wilden. Hun agenda wilden doorvoeren, omdat die ideologisch redelijk dicht bij elkaar lag. Met het gedoogakkoord ze zich verzekerd wisten van voldoende ruimte voor het financiële beleid. Hè, dat er gewoon een financieel fundament lag. En dat zij hem op migratie dan dingen zouden geven. Bij de afgelopen kabinetsperiode natuurlijk D66... dat heel lang heeft tegengestribbeld om weer met dezelfde club in een coalitie te gaan. Maar daardoor alles kon vragen ongeveer wat ze wilden hebben tijdens de formatie.
Hebben die langer tegengestribbeld dan NSC nu aan het tegenstribbelen is eigenlijk?
Ja, nog wel. Dat duurde nog langer. Dus nou ja, goed. Alleen heb ik niet het idee dat er bij NSC veel progressie zit. Eerder meer weer over vermoeidheid en gedrag dat daarbij hoort. Maar dat je dus merkt dat als je gewoon objectief ernaar kijkt en je ziet dat iemand allerlei dingen van plan is met bestaanszekerheid, met goed bestuur, met een constitutioneel hof waar... Nou, ik buiten NSC helemaal niet zoveel enthousiasme over heb gehoord. We hebben het zelf nog ook gevraagd aan een aantal lijsttrekkers tijdens de verkiezingsinterviews die we hier toen bij de verkiezingskrant voor de camera hebben gedaan. En iedereen had zoiets van, nou ja, we gaan het bekijken en ik ben niet principieel tegen, maar het was niet zo van mij hoeft het. Maar hij kan het nu afdwingen. Hij kan nu zeggen, oké, dan wil ik dit en dit. En dan valt het met mij te onderhandelen over een coalitie of wat dan ook, in welke vorm dan ook. En dan haal je echt wat binnen. En dan kan je echt aan je kiezers laten zien van kijk eens, ik heb u gezegd dat we dit wilden bereiken. Dat het niet allemaal in één keer gebeurt, maar we maken nu hele belangrijke stappen. Dat je die kans niet grijpt, vind ik politiek gezien eigenlijk heel erg raar. En kan ik alleen maar verklaren... met een argument dat heel erg teruggrijpt naar wat we de eerdere jaren van Ontzicht hebben gezien. Op een moment dat hij zelf eigenlijk gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen. Of het nou was om ooit staatssecretaris te worden in een kabinet en die toeslagen eigenhandig op te lossen. Hè, want dat is in een paar kabinetten geleden ook eens aan hem gevraagd. Dat zag hij ook niet zitten. Want daarachter die zichzelf toch niet geschikt voor. Om als bestuurder daar dingen te gaan doen. En toen dachten we nog allemaal van ja, nou ja, hij zou misschien ook een beetje rare bewindspersoon zijn of zo. Misschien is dat niet iets voor hem. Misschien kan hij veel beter scherpe vragen stellen. Ja. Dus toen dachten we nog van, nou ja, dan kan hij dat gewoon een beetje vanuit de Kamer met goed doorvragen begeleiden om dat op te lossen. En nu is het eigenlijk gewoon een steeds dichtgooiende deur van ik wil eigenlijk echt nergens mijn handen aan en vingers aan branden.
Het verzet van de fractie is misschien ook toch gewoon te groot om samen te werken met de PVV. Hè? Ondanks die punten die zijn afgesproken. He, zoals het versterken van de rechtsstaat, van de instituties, van journalisten. Islam is een religie en geen ideologie, he, dat is allemaal afgesproken. Maar blijkbaar zit er binnen die fractie toch nog te veel vrees om de vingers aan de PVV te branden.
Ja, ik denk dat het echt wel een combinatie is. Ik denk dat er heel veel koudwatervrees zit bij Ontzicht zelf, en wat ik net uitlegde. En inderdaad zullen er in die fractie ook wel echt wel mensen zijn die het niet zien zitten. Die fractie mag natuurlijk eigenstandig de politieke koers kiezen. Ik denk wel dat de kiezers van NSC voor een groot deel daar teleurgesteld in zijn. Omdat die kiezers niet per se bestaan uit de combinatie die we... waar we de fractie uit zien bestaan. Ik sprak daar vorige week iemand over die... Een slimmerik die daar wel kijk op heeft en die analyseerde. Die fractie bestaat eigenlijk uit drie groepen. Namelijk de Omtzigt-adepten.
Ja.
Dus de mensen die de man tot in de hemel in prijzen. Want goh, wat is heilige Pieter, Sint-Pieter, wat is hij geweldig.
Ja.
En wat een geweldig politicus. Je hebt de groep mensen nerds. Dus die zijn allemaal heel goed in waar ze goed in zijn.
Academisch en, geschoold, bij wijze van spreken.
Ja, en verder niet heel erg politiek behendig of onderlegd of geïnspireerd. Maar wel is wijsgemaakt dat ze, omdat ze ergens heel erg veel verstand van hebben, daarmee ook goede politici zullen zijn. En een derde categorie, dat is de opportunisten. Dat zijn de mensen die bij een andere partij eigenlijk hoger in de hiërarchie hadden willen opklimmen. Zich miskend voelden. En zich realiseerde dat ze maar ergens in op een backbench niveau, of een wethouderspostje of een gedeputeerde ergens zijn geweest, maar eigenlijk het kabinet in wilden. En dat lukte dan niet. En daarom gevraagd hebben. En toen werden ze weer afgewezen en dachten, nou, dan gaan we wel bij een partij waar we die kans wel hebben. Nou, dat is eigenlijk even ruwweg. Zo schetste die slimmerik tegen mij de samenstelling van de NSC-fractie. En ik denk dat dat voor een groot deel echt wel hout snijdt. En dat zijn dus ook niet per se de politieke hemelbestormers die nu om zich gaan proberen te corrigeren of gaan denken van, goh, zullen de mensen in het land op ons daarom gestemd hebben? Of hadden ze gewoon het idee dat de beuk erin moest in Den Haag? Dat Omtzigt niet voor niks al die tijd heeft gewaarschuwd. Dat hij heeft laten zien dat er echt wat mis was. En nu verdient hij een kans om te laten zien hoe het dan wel moet.
Ja.
Daar rekenen denk ik een heleboel kiezers op dat dat nu zou gebeuren. En wat zien die kiezers? Die zien iemand die vooral zegt, ja, zelfs nog in een debat, ja, hoe het er precies moet, dat weet ik eigenlijk ook niet.
En zo is die 11 zetels kwijtgeraakt in de laatste peilingen. Er is nog veel meer over te zeggen. Natuurlijk, misschien nog, nou ja, goed, ik dacht heel kort, het is natuurlijk een beetje kribbige sfeer geweest, ook deze week, inderdaad over het feit dat NSC beveiligers had neergezet op de fractieafdeling, ook na een eerder incident, hè, dat journalisten verhaal waren komen halen toen Omtzigt alleen op het hotel bij Holland Sport journalisten wilde informeren.
Het is natuurlijk niet ongebruikelijk. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben. Maar dat er af en toe vanuit fracties wordt gevraagd om beveiligers neer te zetten bij een deur of een gang.
Heeft VVD ook gedaan toen met dat pittige gesprek? Hè? Een
heleboel partijen hebben dat gedaan.
Ja.
En dat doen ze omdat ze anders bang zijn dat je ze kan afluisteren. Omdat de deuren misschien toelaat en er komen mensen naar buiten. En dat geeft geen lekker beeld. Dus ik zeg zeker niet dat ik het goedkeur. Maar het is niet heel erg ongebruikelijk in de Tweede Kamer. Ik kan je wel zeggen, het wordt wel... Het is in dit gebouw waar we dus nu zitten al niet zo makkelijk om mensen te spreken, te krijgen of tegen het lijf te lopen vanwege de opzet van het eigenlijk één kantoorgebouw wat op elkaar is gestapeld en wel één liftkoker kent en nog wat trappen her en der, maar niet gebouwd is om echt rondjes te lopen zoals wij dat altijd deden in het oude gebouw, waardoor je ook wat meer ruimte had. Deze gangen voelen ook heel nauw, allemaal van beton. Het is allemaal best op elkaar een hutje mutje, dus dat geeft een vrij beklemmend gevoel ook. Maar jij kan je misschien nog herinneren in het oude gebouw, of het normale gebouw moeten we zeggen, heb je die balustrade aan de achterkant. Mensen die wel eens nationaal hebben gekeken, die kennen dat misschien ook wel. Dat je ziet dat als Sander van der Wulp daar of Albert Bos daar een verhaal staat te houden voor de camera, of vroeger Ron Vrezen, dat je zo'n balustrade ziet met al die galerij eigenlijk met lampen. En dat is dan de achterkant van de Tweede Kamer. Daar eindigen de gangetjes die je ziet, die langs de stoeltjes lopen als de camera erop staat. En dan is daar een soort ruimte om te smoezen met elkaar, zullen we maar zeggen. En dat was voordat Anoushka van Miltenburg kamervoorzitter werd, was dat een vrij toegankelijke plek. Tenzij er de laatste dag voor het reces of zo, want dan was het heel druk en dan werd het een chaos. Maar dan kon je dus bijvoorbeeld ook in het vragenuurtje, kon je achter die kamer, dus achter die vergaderzaal, gewoon met politici spreken. Een beetje ook op achtergrondbasis. Ja. Omdat je dan ook inzicht kon krijgen in hun beweegredenen, wat ze belangrijk vonden, wat er volgende week ging gebeuren, of vanmiddag in een debat of wat dan ook. En dat is ooit geknepen door Van Miltenburg, omdat ze dacht dat daar dat het te lawaaiig was. Dat was geloof ik de officiële reden. Maar het was ook zo'n plek waar je ook wel dingen kon zien gebeuren. Als mensen emotioneel raakten of uitgelachen werden of wat dan ook. Omdat je heel dicht op het werk van die eigenlijke Kamerleden kon zitten. Dus dat is toen afgezet. En toen moest je bij die beroemde patatbalie gaan staan. Waar iedereen het over heeft. Die balie van de bodus. Waar de emoties worden vermenigvuldigd. Ja. Dat noemen ze dan de patatbalie. Omdat je op patathoogte, zullen we maar zeggen, daarop kan hangen. En dan hoop dat iemand ooit een frietje brengt. Maar dat is niet zo. Want er ligt alleen maar papier. Dus je ziet dat die journalisten zijn de afgelopen jaren in die Kamer al vaker wat teruggedrongen. En je kan bijvoorbeeld bij de PVV. Bij Wilders kan je niet eens komen. Nee. Tenzij je wordt uitgenodigd daar en wordt binnengelaten door mensen die jou binnen willen laten. Dus het vergroot ook de frustratie van journalisten op een moment dat er wat gebeurt. En me dunkt dat er wat gebeurde. En er wordt een beperkt persgesprek georganiseerd met drie verondersteld bevriende journalisten in een of ander hotel. Ik zeg verondersteld, omdat ik niet denk dat zij zo in de wedstrijd zitten. Maar zij bij NSC denken ze, dat zijn de good guys, dus die nodigen me uit. Nou ja, niet helemaal goed uitgepakt. En dan vervolgens de rest van het journaille. En daarmee al die kijkers en lezers en luisteraars die erachter schuil gaan. Want we zitten daar immers niet voor onszelf. Min of meer denkt van zoeken jullie het maar uit. Met je transparantie en je nieuwe bestuurscultuur en weet ik veel wat. En dat pikt men dan niet. En dan gaat men eraan een nummertje van maken dat er ineens beveiliging staat.
Ja.
Je zag vervolgens wat er gebeurt als hij op een plek komt waar er geen beveiliging staat.
Nee.
Dan wordt hij echt besprongen. En dat zijn niet de prettigste gesprekken. En dan staat Elie van Heijem als een soort...
Ja.
Ja.
Ja,
zeg wat? Jij het?
Jij mag het zeggen. Ik heb niet per se een woord in gedacht. Ik zag alleen wel dat hij werd aangeraakt door collega Tom Staal. En dat hij geagiteerd reageerde. En het was een heel vervelende situatie.
Je moet altijd van politici afblijven, sowieso, vind ik.
Het gebeurde wel een beetje, want hij had eerst journalisten te woord gestaan. En hij besloot op een gegeven moment, nu is het klaar.
Ja, dat is nieuw, hè?
Maar de journalisten waren nog niet klaar.
Nee.
En Tom Staal wil altijd zijn moment... Die moet eventjes een minuutje hebben om heel even op zijn manier de interviews te doen.
Ja, je hoeft ook niet door alle hoepeltjes te springen.
Nee, dat
alleen
is ook waar.
De nieuwe omzicht, dat heeft... De eerste keer dat ik dat echt op deze manier zag gebeuren... was met onze oude vriend Bert Koenders.
Help me even wat er daar precies... Ook dat het is klaar, of dat je even werd...
Nee, die had ooit op het internationale toneel had hij geleerd van... je maakt zelf een boodschap, die heb je voor jezelf voorbereid. En als jij dan zegt van, ik denk dat het vandaag wel mooi weer wordt... en 18 graden, en dan draai je je hoofd om en loop je weg. En dan is die journalist die dacht, maar ik wilde ook nog vragen... waarom je dat wetsvoorstel hebt ingetrokken, of wat gaat er gebeuren nu... Trump weer de nieuwe president wordt van Amerika of zo. Maar hij was al weg, want hij had voor zichzelf bedacht... dat hij verder maar geen vragen ging beantwoorden. En dat zie je Omtzigt dus nu ook heel erg doen. Dat hij voor zichzelf een spreeklijntje bedacht. Denk eens, hebben ze toch een quoteje. En daarna draai ik mij een beetje nuffig om en loop ik weg.
En,
die vervelende journalisten...
En weet je wat het allerergste is, Wouter? Als je door een voorlichter aan je jasje wordt getrokken. Dat heb ik wel een paar keer meegemaakt.
Het is bij mij één keer gebeurd. Daarna is
dat ik zo'n interview doe en dat ze dan... Het is tijd en dan voel je gewoon iemand aan je jasje trekken.
Ja, maar dan moet je terugslaan.
Ja, maar dan denk ik echt van...
Wij zeggen altijd, Pim, in mijn contraille... aanraken is afrekenen.
Ja, oké. Maar goed, het is ook misschien een verkap compliment, denk ik dan maar. Als ze aan je jasje gaan zitten, dan worden ze echt zenuwachtig.
Ik denk dat is een compliment.
Nou ja, zo zie ik dat dan maar weer. Ja, als ze niet aan je jasje trekken, denken ze... het interview gaat wel de goede kant op voor, voor onze politicus.
Je ziet dus, dat de omgang met media is...
Het is
onszelf niet groter maken.
Het is ook een beetje de heat of the moment. Ik denk van nu zat NSC...
het is allemaal heel erg dom gewoon. En wat men allemaal elkaar media ook toevoegt en probeert achter de schermen in te steken en te manipuleren en verondersteld te corrigeren. Het slaat allemaal nergens op. Men is daar in die nieuwe partij vrij weinig gewend. En volgens mij had het niet zo gehoeven. Maar het komt ook nu als een boemerang terug bij hen. Omdat ze zelf allemaal zo vaak hebben gezegd... het moet anders, het moet beter, het moet transparanter. En op het moment dat de macht... ter discussie staat en bij hen kan zij ook ter verantwoording worden geroepen, dan gaan ineens de luiken dicht en wordt er heel erg moeilijk gedaan.
Ik heb bij Rutte nog nooit zoveel irritatie en ergernis gezien rondom de plenaire zaal bij interviews.
Ja.
Die had altijd wel een soort van ontspannenheid op die momenten. Hè? Jij hebt hem ongetwijfeld ook wel eens scherp voor je camera gehad.
Maar Pieter Omtzigt zit sinds 2003 in de Kamer, hè?
Mm. Het gaat ook al wel even mee.
Ja, dus ja. We hoeven ook niet te doen, want dat zag ik ook ergens voorbij komen. Zo van, oh, dat had hij zelf gezegd. Ja, we zijn een jonge partij.
Ja. Ik denk, hij nam wel alle tijd overigens voor die interviews op die dinsdag. Dat kan dan ook wel benoemd worden. Overigens, Jezegus, laten we daar dan even naartoe gaan. Die neemt nu zet een stap vooruit. Maar als je dat vanuit retro perspectief bekijkt en je gaat even naar het moment dat ze als allereerste zei, wij gaan alleen maar gedogen.
Ja.
Is dit dan is dit dan een juiste strategie geweest? Even rouwen, even zeggen van wij hebben verloren en dan nu uit verantwoordelijkheid voor het land toch die stap zetten?
Ik heb me dat wel afgevraagd toen ik hier naartoe reed vanmiddag, omdat ik dacht, ja, was het dan achteraf wel een goed besluit? Ik denk toch niet, want het heeft veel mensen die VVD hadden gestemd in verwarring achtergelaten. En als je je eigen mensen niet goed weet te overtuigen van je koers, dan gaat er iets mis. Nou, dat hebben ze ook wel erkend. Ik vraag me zelfs af of we dat hele traject waar we dus nu inkomen, met nog maar praten over de Forum en weer 4 weken met Kim Putters, of je dat niet had kunnen voorkomen als je vanaf meet af aan duidelijk was geweest. Want wat had Omtzigt dan gedaan als je nu al zo moeilijk doet over na die basislijnen en na dat gepraat van ik wil het eigenlijk niet, dan hadden we dat traject wat we dus nu tegen wil en dank door de strot geduwd krijgen misschien al vrij eerder in het proces kunnen hebben gehad. Als er gewoon via de normale route was gezegd, nou, dat ze uiteindelijk wel bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen in een kabinet. Maar goed, je zal het nooit precies weten, want je kan de tijd niet terugdraaien. Wat ik wel weet is dat ze aangenaam verrast zijn bij de VVD over hoe het debat voor hen is gegaan.
Oké, ja.
Wel heel duidelijk is geworden dat zij bereid zijn om stappen te zetten. Om ook een compromis te sluiten. Af te wijken van de eigen koers. Daarbij ook hopend dat NSC dat ook zou doen. Maar aan het land ook kunnen laten zien van wij realiseren ons dat er iets van ons verwacht wordt. Uiteraard is dat omdat je zelf je in een andere positie eerst hebt gezegd. Daar heb je gelijk in. Alleen, het is vaker bij een formatie. Je begint aan het traject en je wil ook ergens eindigen. En tot dat eindpunt moet je soms van koers wijzigen of moet je die bijstellen, omdat je merkt dat je het anders niet eens wordt met elkaar. Dus je merkte dat het, je circus het volgens mij ook niet slecht deed. Dat de achterban, ook de criticasters voor samenwerking met de PVV, zich ook wat gedijst hield.
Ja, ja.
Iedereen dacht van, dit is een redelijke koers die ze nu vaart. En dat is ook niet onbelangrijk. Ze zijn NSC weer een stap voor.
Ja.
Omdat zij groter zijn, mocht zij eerder spreken. En daardoor kon zij eerst, nadat zij hen de NSC verraste met het idee, wij gaan gedogen, oftewel dan kunnen jullie het niet. Is het nu van, wij zien alles overziend, dat er iets moet gebeuren. Wij zijn bereid om inderdaad jouw extra parlementaire kabinet mogelijk te maken. En wij zijn ook bereid om daar ministers voor te leveren. Oftewel, hier heb je het, Pieter, op dit zilveren dienblad. En je hoeft het alleen maar aan te raken en zelf ook een bijdrage te leveren aan het succes. En dat zette Omtzigt ook merkbaar in een overvallen positie. Want ineens lag het inderdaad allemaal bij hem. VVD was om. PVV en BBB wilden graag. De rest van de Kamer had ook zoiets van,
zoek het maar uit met elkaar.
Ga eens even lekker met elkaar praten. En hij moest ineens weer een nieuwe uitvlucht verzinnen om toch maar geen ja te zeggen. Net als we eerder hebben gezien.
Ja. Heel even tussendoor. Bosma, we zijn natuurlijk heel kritisch geweest op Vera Bergkamp en hoe zij als Kamervoorzitter acteerde. Mm-hmm. Hoe vond jij Bosma doen bij deze vuurproef, zou je kunnen zeggen?
Nou, we hebben natuurlijk afgesproken dat iedereen een half jaar krijgt. Hè? Dat was in december, hebben we toen ook bij Vera Bergkampen gedaan. Ik denk dat je wel zag dat op momenten de hele soepele humor werd gelardeerd in het debat waar we Bosma ook van kennen. En we moeten hem dus ook nog niet afrekenen op het eerste resultaat. Vond wel dat het debat bij vlagen wel heel veel afslagen nam. Waarvan je je afvraagt van, ging dat nog over de formatie? In de loop van de uren kwam Bosma wel een beetje ervan terug en zei, zullen we weer teruggaan naar het formatieproces? Maar het was vooral in het begin weer die hele de herhaling van
lange inleidingen ook. Hè? Esther Ouwehand die viel Jezegus ook aan en die kwam met hele uiteenzettingen over Jezegus als minister en discriminatie en Rutte.
Dat nam ook weer allemaal afslagen.
Ik verbaas me daar wel over dat Jezegus gewoon die reageerde daar wel op. Je had ook gewoon kunnen zeggen van wat is je vraag?
Omdat het dwars zit. Omdat als ik het goed heb, Ouwehand dat artikel uit NRC erbij haalde. waarin ze van iets werd beticht, waar het trouwens de portefeuille is van de Burg, maar goed, werd beticht van dat het eigenlijk ook allemaal weer niet rechtsstatelijk was, de minister van Justitie niet paste. NRC heeft natuurlijk af en toe ook echt afzagen van actiejournalistiek. Dat wordt de Telegraaf nog wel eens verweten, maar ik zou mensen aanraden, neem eens een stapje terug en kijk eens wat er af en toe allemaal wel niet beweerd wordt daar op de voorpagina, waar aan het einde van de dag eigenlijk vrij weinig van overblijft. Het is nu al een paar keer gebeurd in één maand. Het valt echt op. Misschien ze hebben nog geen nieuwe hoofdredacteur daar natuurlijk.
En wel dezelfde uitgeverij, hè?
Dat is waar. Maar ja, merk jij er wat van? Ik niet. Nee. Ja. Dus dat is iets wat daar gebeurt. Ze ging daar gelijk weer op in. Maar het was niet relevant voor het debat. Nee. En in het debat waren vaker van dat soort momenten ook nog eens. Ja, en meneer Wilders, en u heeft dit vroeger gezegd en dat vroeger gezegd. Allemaal tot je dienst. Maar dat hadden we ook al in het vorige debat over de formatie. En tijdens de verkiezingscampagne nog niet eens zo. Achteraf zou je zeggen, hadden ze dat wat meer gedaan. Dan hadden ze Wilders wat meer ingewikkeld kunnen maken af en toe. Maar je ziet dat de bijna Pavlov reactie in een debat waar Wilders als eerste mag spreken. We gaan Wilders aanpakken op wat hij vroeger gezegd heeft. En dat kan je doen. En het is niet zo omdat hij nu de grootste is geworden, dat dat allemaal niet meer telt of zo. Maar als het gaat om, oké, jullie gingen met elkaar praten en er moet een nieuw kabinet komen, in welke vorm dan ook, of je moet met elkaar concluderen dat je het niet eens wordt, zodat een andere ploeg het over kan nemen, wat Jette ook nog suggereerde, hè? Want dan moeten we naar andere combinaties kijken. Heeft het eigenlijk niet zoveel zin om nog eens 2 uur te gaan praten over, maar in 2006 heeft u dit gezegd.
Ja.
Want dat schiet niet op. Wilders gaat er sowieso niet echt op in. En het duurt en het duurt en het duurt.
Nee, Wilders zet je natuurlijk niet zo makkelijk klem wat dat betreft. Bleek ook wel in het debat. Je had het even over toch ook de soepelheid waarmee Bosma zo'n debat kan leiden. Dat viel natuurlijk ook weer op bij een confrontatie tussen Plasterk en Timmermans.
Ik vind het een vooruitgang, laat ik dat zeggen, want de laatste keer dat de heer Timmermans in deze Kamer sprak over mijn columns, zei hij nee, dat stond in de Telegraaf, die lees ik niet. En nu blijkt hij dat toch gelezen te hebben. En dat...
Het is volkomen waar, voorzitter, dat ik deze afgelopen periode van het ronddraaien rond de informatie heb gebruikt om mij te verdiepen in de vele geschriften van de heer Plasterk. Ik moet u bekennen dat ik er niet vrolijker van ben geworden. Nee.
Voorzitter, dat is mij uit de kringen van de Partij van de Arbeid vaker toegevoegd. Ongeveer met mijn duiding was, dat is een krant voor arbeiders en daar hebben wij niet zoveel mee te maken.
Ja, dat was wel een mooie sneer, ja. Aanleiding ook van die dat interview wat we toen hadden, hè? Of die de columns van Plasterk wel eens had gelezen.
Uiteindelijk komt het altijd weer terug bij de Telegraaf.
Nou, inderdaad,
hè?
Grappig is dat, hè? Ja.
Nee, maar dit was nog leuk en dit was nog wel grappig. En je weet dat het van het verwijt van Plasterk richting zijn partij, PvdA, is van jullie hebben je veel te veel afgekeerd van de normale mensen. Jullie zijn elitepartij geworden, zeker nu met GroenLinks. Terwijl de PvdA eigenlijk de oude sociaaldemocratie moet aanhangen, de gewone mensen vertegenwoordigen en moet verheffen. En we hebben daar een paar podcasts geleden, heb ik ooit verteld over die columnisten die daar dan ook in het verleden en denkers van de PvdA die daarvoor als leidraad gebruikten. En dat is pijnlijk, want Timmermans weet in zijn hart ook wel dat men van die koers is afgeweken. Ook noodgedwongen omdat ze met GroenLinks zijn samen gegaan. Dus eigenlijk zijn ze het denk ik meer eens. Alleen de ego's zijn dusdanig groot dat met elkaar gaat botsen. En dan, wat ik dan ook, dat zit er niet in dit fragment, ook heel opvallend vind, is dat Timmermans dan gaat zeggen, ja, maar ik ben tenminste opgegroeid in een arbeidersgezin. En daarmee suggererend Plasterk degene is die de...
Die het elitair is. Terwijl die ook in Den Haag was opgegroeid in de arbeiderswijk.
In Zuidwest, waar u misschien wel eens bent geweest op een werkbezoek, zegt Plasterk dan weer tegen Timmermans. Ja. En Timmermans die dan zich toch weer een beetje op de kast laat jagen van, ja, ik kom uit een... En dat is precies zoals we Timmermans kennen. Dat verongelijkte Calimero-gedrag van, oh, maar ik ben echt uit een arbeidersgezin. Terwijl zijn grootvader was dan uit de mijnen, maar hij groeide dan op. In een gezin, zijn vader was diplomaat. Nou, die diplomaten die keken ook allemaal wel op hen neer, omdat ze dus uit van eenvoudige komaf waren. Dus dat is wel echt een motivatie. Maar je vraagt je wel eens bij jezelf af van, is het nu misschien na 60 jaar eens tijd om het verleden een plekje te geven, Frans? Ja, ja. Of desnoods nog een therapeutische sessie te organiseren. Maar gaan we nu de rest... de man wil nog premier worden. Hoe gaat dat dan eigenlijk? eigenlijk? Gaan we dan ook nog terugblikken op hoe zielig het allemaal was toen hij 8 was? Dat kan natuurlijk niet. Dus maar hij laat zich daar dan toch
hier zat wel
verleiden.
Een bepaalde luchtigheid in ook. Hè? Dus in die zin...
Het werd nu wat, aan het einde werd het wat naarder.
Ja.
En wat pijnlijker ook. Zo van, ja, wie is hier de echte arbeider? Ja. En dat doet
serieuze ondertoon.
Nou ja, dat doet natuurlijk ook wel een beetje pijn, hè, voor zo'n partij die vroeger zelfs oppermachtig is geweest. En nu met de gratie gods mag vragen aan GroenLinks of ze samen kunnen om nog een enige relevantie overeind te houden.
Ja,
het is op zich heel pijnlijk en het legt wel bloot dat hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk dat je zelfs nu rechts er zo'n puinhoop van maakt dat er niet een massaal teleurstellende kiezerstroom richting het alternatief PvdA GroenLinks stroomt? Ook in peilingen van, nou ja, laat hen het dan maar proberen. Want
gaat allemaal naar de PVV, hè?
Ze hebben 3 zetels of zo hebben ze in de peiling erbij gekregen. Na al dit gesodemiete van de afgelopen weken. Ja. Dat zegt wel wat. Ja. Zelfs nu Wilders zo groot is geworden en je zou kunnen zeggen van, nou, dan gaat iedereen van D66 en het CDA, die trekken massaal nu naar PvdA GroenLinks om tegengeluid.
Er is niet een enorme unanieme tegenstroom.
En dat komt dus ook omdat men uiteindelijk toch nog steeds niet de juiste toon te pakken heeft om een groot deel van, denk ik, toch wat normale, ja, het klinkt wat alsof je abnormale mensen hebt, maar toch het gevoel wat meer in de voetbalkantine leeft en wat minder aan de discussietafel van Buitenhof.
Ja, waarvan akte. We kunnen natuurlijk nog een uur doorpraten over het debat. Misschien moeten we toch maar, want we zitten alweer tegen die bonusminuten aan, volgens mij. Kim Putters, die moet het dan gaan doen. Die gaat meteen met Tom de Graaf en Herman Tjenk Willink, natuurlijk oud-gediende, ervaren mensen ook. Kijken hoe dat dan moet met zo'n extra parlementair parlement eventueel.
Ja.
Hij gaat wel het gas erop gooien. Ik geloof 11 maart of zo moet de volgende. Ja, ze gaan ook nog op reces.
Ik vind het allemaal weer vreselijk lang duren.
Is deze ronde nodig, Wouter, om alle partijen even aan te raken?
Kijk, Kim Putters is de rode loper voor Pieter Omtzigt. Vanwege zijn verleden, vanwege natuurlijk sociaal cultureel planbureau aangevoerd. Vaak analyses gemaakt die best overeenkomen met de zorgen die Omtzigt heeft geuit de afgelopen jaren. Dus men heeft gedacht van, laten we iemand zoeken die weliswaar geen NSC'er is, voor zover bekend, maar wel kan appelleren aan de zorgen die Omtzigt de afgelopen jaren geuit heeft. Nou, dat is mooi. Die mag dus aan de slag. En daarmee probeert men Omtzigt, denk ik, ook te bewegen om op een gegeven moment duidelijk te maken wat hij nou wil. Een stap vooruit te zetten, net als Jezielkus dus heeft gedaan. Om dan te kijken of je niet toch, op wat voor manier dan ook, een kabinet wat dan extra parlementair zou moeten zijn en wat dat dan precies inhoudt, dat mag men ook nog met elkaar gaan bekijken de komende weken. Maar dat je daarvoor dus op vrijdag Tom de Graaf en Herman Tjenk Willink voor uitnodigt. Het doet mij wel heel erg maar vragen van, goh, kan je het dan niet gewoon helemaal voortaan aan de koning overlaten? Want dan zijn we eigenlijk weer terug bij hoe het vroeger allemaal ging. Hè? Dat de vaste adviseurs, dit zijn de huidige en een voormalig vicepresident van de Raad van State.
Ja,
die dan hun licht mogen laten schijnen. Ongekozen mensen met een enorme partijachtergrond. Die dan maar eens even mogen vertellen wat nu handig is voor...
Nou, ze hebben natuurlijk wel ervaring in het proces. Dus wat dat betreft.
Dat valt wel mee met Tom de Graaf. Die heeft dat niet.
Tjenk Willink dan natuurlijk.
Tjenk Willink, die wordt gerespecteerd. Maar die was met pensioen. En die heeft ook echt wel aangegeven mij niet bellen. En wat doen de Kamer? Of wat doet de informateur? Hem bellen. Dus dat is bijzonder. En dan vervolgens begrijp ik dat er de kans is dat er misschien ook nog wel wat mensen langskomen van enige rechtsstatelijke achtergrond die verstand hebben van wat nou precies de vorm van een kabinet zou kunnen behelzen. Daar wordt in ieder geval over nagedacht of dat handig is. En dan daarna, na deze aanstaande recesweek, waarvan je kan afvragen van, goh, het waren toch nog maar 5 weken terug van vakantie voor het gevoel. En mag Nederland misschien gewoon van de politici verwachten dat ze in de krokusvakantie doorwerken als er een kabinet moet komen? Maar goed, daar dachten mensen kennelijk massaal anders over. Maar dan komen ze straks terug van die skivakantie. En dan krijgen we weer zo'n hele ronde met mensen die hetzelfde gaan zeggen als ze eerder hebben gezegd tegen Plasterk. Hebben een aantal partijen al aangekondigd. Dus dat is ook weer... Weet je, Remkes die zei gewoon, ja, dat hebben we al gedaan.
Ja,
ik ga niet nog een keer doen wat Mariette Hamer al heeft.
Hadden ze die niet van stal moeten halen weer, Remkes.
Nou ja, maar goed, laten we ons gelukkig prijzen. Zolang...
Kim Putters is natuurlijk een man van nodige statuur.
En zolang de directeur van de Efteling nog niet lang mag komen, dan zit er nog vaak in het proces.
Ja, ik zit te denken, skivakantie. Ik denk niet dat Caroline van der Plas graag op de lange latten staat. Maar dat geheel terzijde.
Nou, wat, dat ja, vind ik zo seksistisch van jou.
Ja, is dat zo? Nee, ja. Ja, weet ik niet. Lijkt me niet zo'n enorm skitype. Het is trouwens ook wel grappig dat je dan heel veel politieke video's en scherpe interviews probeert te houden voor onze vrienden van de site. En dat uiteindelijk het item met Caroline van der Plas die haar shirt verkeerd om had aangetrokken met een labeltje aan de voorkant. Oh. Dat gretig aftrek vond bij onze kijkers op de site. Ja. Maar goed, weten we dat ook weer.
Fair and balanced.
Zo is het. Wouter, zullen we gaan afronden? Want we hebben natuurlijk niet alles besproken in wat er in het debat is gebeurd. Maar er komen nog heel veel mooie politieke momenten aan. Podcast@telegraaf.nl. Kunnen mensen politieke vragen aan jou stellen? We zijn er dus volgende week weer. Ik niet, ik ga wel luisteren. Want ik ben benieuwd wat onze beste luisteraars allemaal
hebben. Wie dat dan in de auto terug?
Met de kinderen. Ik weet niet of ze het volhouden. Nee, dat is eerder de regels van Floor of andere podcastvermaak. Okay. Wouter, dankjewel en tot snel.